En vanavond begin ik te lezen bij vers 8, hoofdstuk 6. Daar staat, indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams, en stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre, weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om de zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Tot zover. De vorige keer hebben we al stilgestaan bij de eerste versen van dit hoofdstuk. We hebben gezien dat daar nog eens op gewezen wordt, eigenlijk bij herhaling, dat het verzoeningswerk van de Heer Jezus, dat wil zeggen zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding, dat was in onze plaats. En er wordt uitdrukkelijk bijgezegd dat wij met hem begraven zijn door de doop in de dood, opdat gelijke wijze Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dat was vers 4. En er wordt dus een vergelijking gemaakt tussen Christus en ons die geloven. Dat wil zeggen een vergelijking tussen Christus en allen die in Christus zijn. Want daar komt het op neer, zoals we ook verder nog bij de bestudering van deze brief zullen zien. En in vers 4 werd het al samengevat, dat is feitelijk de samenvatting van dit hoofdstuk, want daar staat dat Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, en dat wij, dat alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. De eenvoudige gedachte is deze, dat Christus leeft tot heerlijkheid des Vaders. Immers, er staat, hij is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. En dat betekent dus dat hij nu leeft tot heerlijkheid des Vaders. En dat voor zover hij wandelt, voor zover je dat zeggen kunt, hij ook inderdaad wandelt tot heerlijkheid des Vaders. En daarom staat er dat wij ook alzo in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dat betekent dat wij met hem nieuw leven ontvangen hebben, dat wij met hem leven tot heerlijkheid des Vaders, en dat hij, zowel als wij, een nieuw leven ontvangen hebben. Ik weet dat wij daar vaak moeite mee hebben met die gedachten, maar niettemin leert de schrift dat de Heer Jezus zelf heeft afgelegd aangaande de oude mens, aangaande de vorige wandeling, en dat hij zelf heeft aangedaan de nieuwe mens enzovoorts. En dat voorbeeld wordt ons dan ook zo voorgehouden. Ik weet wel dat wij er soms moeilijkheden mee hebben, omdat wij bij oude mens denken aan zonde. Maar dat hoeft helemaal niet. De Bijbel gebruikt de term oude mens gewoon in de betekenis oude mens. Dat wil zeggen de mens die eerst was. En zo hebben we in de schrift altijd een oude en een nieuwe, een eerste en een tweede, of zo je wilt, een eerste en een laatste. Dat in verband met de natuurlijke mens, die eerste of die oude mens, zondig is, dat is inderdaad juist. Ja, daarom moest die afgelegd worden, wat ons betreft. Maar de Heer heeft daarin voorzien, hij heeft namelijk de oude mens afgelegd in onze plaats. Niet omdat zijn oude mens zondig was, want dat is weer een ander verhaal, hè. Maar gewoon, hij heeft die oude mens afgelegd. Daar hoef je niks meer achter te zoeken dan dat wat de schrift daarover zegt. Hij heeft dat gedaan en hij leeft in nieuwheid des levens, omdat hij is opgewekt. En dat is een belangrijke zaak, want daardoor leeft hij tot heerlijkheid des vaders. En let wel, dat is een waarheid waarover de rest van de brief eigenlijk spreekt. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig. Want ik moet eigenlijk zeggen, dat is het onderwerp waarover de rest van alle Paulinische brieven spreekt. Namelijk dat wij God kunnen dienen, dat wij tot heerlijkheid des vaders kunnen leven, dat wij in nieuwheid des levens kunnen wandelen. Dat God ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van een nieuw verbond, van een nieuw testament. 2 Korinthe 3. Het is een waarheid die steeds herhaald wordt. Dus die moeten we goed begrijpen, anders begrijpen we niks namelijk. We zijn een nieuwe schepping geworden in Christus, opdat wij samen met Christus tot heerlijkheid des Vaders leven en dus wandelen zouden. En als dat ooit ergens waar is, dan is dat waar voor de gemeente. Het is waar voor iedereen die ooit een nieuwe schepping wordt of werd, of hoe je dat maar zegt, daar gaat het nou niet om, ik wil het niet moeilijker maken dan het is. Maar het geldt in ieder geval voor de gemeente die immers geroepen is om te zijn een volk voor zijn naam. Een volk waardoor God zichzelf groot maakt, waardoor God zijn genade demonstreert en door wie God zijn veelkleurige wijsheid bekend maakt aan overheden en machten in de hemel. Om er maar eens wat te citeren uit de brief aan de Efeziërs. Maar goed, dan ook dit is het thema. Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want, en dat zijn de volgende versen dan. Want, daar gaat het om. In de eerste plaats is het dus zo dat wij gestorven zijn. Dat de oude mens met hem gekruisigd is. Vers 6. Wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. En ik leg er weer de nadruk op. Ik heb het vorige keer ook gedaan, maar ik doe het weer. Er staat wetende, niet voelende. Niet ervarende, want dat hangt allemaal nog. Dat is zo zeker allemaal niet. Ik bedoel, dat kan wel, maar daar hangt het niet vanaf. Er staat hier wetende. En wij weten omdat wij geloven. Wij weten omdat God het in zijn woord aan ons heeft willen bekendmaken. En als we dat woord geloven, dan weten wij dus dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Tezamen met zijn oude mens, om het dan zo te zeggen. Dit wetende dat onze mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Want onze oude mens is inderdaad een lichaam der zonde. Dat wil zeggen dat ons lichaam van nature belast is met de zonde. En dat de zonde en het oude lichaam met elkaar onlosmakelijk verbonden zijn. Zo onlosmakelijk dat zelfs God dat niet heeft losgemaakt. Integendeel, tezamen met de zonde doet hij de oude mens weg. Dat is wat hij gedaan heeft. En vandaar dat het oude lichaam heet het lichaam der zonde. Ik weet wel, het is tegenwoordig niet zo populair meer om te zeggen dat de zonde verbonden is aan ons stoffelijk oude lichaam. Maar niettemin is dat wel bijbels. Dus daar houden we het maar op. Ik weet wel, daar kunnen we allemaal niks aan doen. En meer van dat soort verzachtende omstandigheden. Maar daar hebben we het nou allemaal niet meer over. Hè? Het gaat erom dat het zo is. En God heeft het oude lichaam, het lichaam der zonde, weggedaan. Het lichaam der zonde, daarbij denk ik uiteraard aan gewoon het menselijk lichaam. Dat waar de dokter ook aan denkt als we over ons lichaam praten. En u zegt dat met zoveel nadruk, omdat ik niet kan bedenken wat dat lichaam der zonde anders zou kunnen zijn. En dat is belangrijk. Want als er niks anders is wat het lichaam der zonde genoemd kan worden, dan betekent het dat God dus geen rekening meer houdt, in principe althans niet, met ons lichaam. In beginsel niet. Dat wil zeggen, in het begin niet. Fundamenteel rekent God niet met ons oude lichaam. eenvoudig omdat hij het beschouwt als gestorven te zijn met Christus. Dat is fundamenteel. En zo begint het verhaal. Dat is niet af mee, maar dat is het begin van het verhaal. Het vervolg is uiteraard dat wij een nieuw leven hebben ontvangen met Christus en dat er dus nieuw leven woont in dit oude lichaam. Nieuw leven wat tot op zekere hoogte zelfs beperkt wordt door dit oude lichaam. En dat kan er de reden voor zijn dat God zich wel met ons oude lichaam bemoeit. Maar fundamenteel heeft hij daarmee afgerekend. Dat is een heel belangrijke zaak. Dat God heeft ons verlost door ons lichaam juist terzijde te stellen. Door het gekruisigd te verklaren met Christus. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde, want dat is die oude mens, teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Wel, dit is een heel eenvoudige gedachte die hierachter steekt en die we naar aanleiding van hoofdstuk 5 al besproken hebben. Namelijk dat de oude mens, namelijk het lichaam der zonde, niet in staat iets tot iets anders dan zondigen. Of nog anders, het betekent dat het lichaam de zonde, onze oude mens, de zonde dient. En dan precies op de Bijbelse manier, dat wil zeggen dat ons lichaam een slaaf is van de zonde. Wij zijn van nature slaven, dienstknechten staat er dan, om het netjes te zeggen, maar er staat slaven van de zonde. En als hier gesproken wordt over het dienen van de zonde, is dat een dienen als slaven. Dienen in slavernij, onder een juk. Niet vrijwillig om er een paar cent aan te verdienen of zo, maar in slavernij, als lijfeigenen. En daar gaat het om. Dat is de natuurlijke situatie van de mens, dat hij de zonde dient. Het wordt later toegelicht in Romeinen 7 bijvoorbeeld, waar gezegd wordt dat de uitwendige mens, de oude mens, een slaaf is van de zonde en dingen doet die wij eigenlijk niet eens willen. Komen daar te zijn de tijd vanzelf over te praten. Ik loop nou nog maar niet vooruit. Maar daar staat gewoon dat de dingen die wij niet willen, die doen wij wel. Omdat ons lichaam gewoon niet anders kan. En dat wordt trouwens nog herhaald in hoofdstuk 8. Waar staat in vers 7. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Vers 8. Er is geen andere oplossing. Zie, er is geen mogelijkheid. De enige mogelijkheid is dat God afrekent met het lichaam der zonde, dat hij het teniet doet. En dat betekent in de praktijk dat hij het ervoor houdt dat wij der zonde dood zijn. En het advies wat we dan ook meekrijgen als gevolg daarvan is dat ook wij het ervoor zouden houden dat wij de zonde dood zijn, maar dat is vers 11. En ik moet niet een paar versen overslaan. Ik blijf nog even bij deze versen. Vers 6 zegt dus, dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam de zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Nou, rechtvaardigen, eigenlijk moet het zijn rechtvaardig verklaren, dat overkomt degene die inderdaad rechtvaardig is. Dus wat de schrift zegt, gij zult de rechtvaardige rechtvaardig verklaren. En wat hier gezegd wordt, is dat iemand die gestorven is, inderdaad voor God rechtvaardig is. Dat wil zeggen, rechtvaardig van de zonde, niet van de zonden. Daar gaat het even niet over. Het gaat nog steeds over de zondige natuur. En er staat, wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Die is vrij van de zonde die wij dan wel eens erfzonde noemen. Niet dat dat niet meer er in het lichaam zou zitten, maar het punt is dat God niet met het lichaam en dus ook niet met de zonde meer rekent. Met beide niet. Het is wat de apostel Johannes aanhaalt, en misschien is dat goed om dat er eens naast te leggen, in de eerste brief van Johannes. En Johannes 1, het eerste hoofdstuk dus, vers 7, daar staat aan het eind, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Maar, volgende vers. We worden gewaarschuwd niet de verkeerde conclusie te trekken. Er staat namelijk, vers 8, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En dan is het probleem waar mensen altijd mee zitten, is dat vers 7 zegt dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En vers 8 zegt, maar indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En dan is de vraag, zijn wij nou gereinigd of niet? Is die zonde nou weggenomen of niet? Het ene vers zegt, het bloed van Jezus Christus reinigt ons. En het volgende zegt, maar als je nou denkt dat je eraf bent, dan vergis je je. Nou, dan zeg ik het nog netjes. Het staat er, dan verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Dat betekent, dan liegen we. Maar de oplossing is heel eenvoudig. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Met betrekking tot God. Het is God die dat doet. Het is God die daar niet meer mee rekent. Maar dat betekent niet dat de zonde van ons is weggenomen. En bij ons denk ik nu aan de oude mens. Aan dit lichaam. Het punt is dat die zonde nog net zo in dat oude lichaam zit als voor die tijd. Daar is niks aan veranderd. Absoluut niet. En elke gelovige die maar een heel klein beetje eerlijk is, die weet dat. Ja, ik ken er ook die dat bestrijden, maar ik geloof niet dat zij eerlijk zijn. Die hebben een schromelijk gemis aan zelfkennis. Maar hier staat, indien wij zeggen, want je hoeft het niet van mij te nemen hoor, er staat hier gewoon, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Het punt is dat die zonde is nog steeds in ons lichaam, maar er staat ook niet dat God de zonde van ons lichaam heeft weggenomen, er staat dat God ons lichaam en de zonde gelijkertijd heeft weggenomen. Dat is het verhaal. Ja, en dat is nog een blijde boodschap ook. Dat we van het lichaam af zijn. Want daardoor zijn we van de zonde af. Ja, dat is Bijbelse waarheid. Zowel het lichaam der zonde als de zonde zijn van ons weggenomen. We zijn met hem gestorven en begraven. Dat is waarom iemand als de apostel Paulus geen aanspraken kon maken op genezing van zijn lichaam. Het enige waar hij aanspraken op kon maken was de dood. Ontbonden te worden. Als realisering ook in de praktijk van dat wat fundamenteel en juridisch al had plaatsgevonden. Hij was al verlost van zijn lichaam. Fundamenteel. En daarom was hij voor God geen zondaar meer. Het enige recht wat de gelovige dus heeft, is het recht dat dit juridische feit ook de facto gerealiseerd wordt. Dat wil zeggen dat het ook in de praktijk gerealiseerd wordt. Wat wij als gelovigen dan ook verwachten, is niet de genezing van ons lichaam, maar de verandering van ons lichaam. Of de verheerlijking van ons lichaam, maar in de praktijk betekent dat we een ander lichaam krijgen. Verandering. Hè? We zullen veranderd worden in een punt destijds. Verwisseld is hetzelfde woord in de grondtekst. Een ander lichaam. Goed, waar het dus om gaat is dat God met dat lichaam niet rekent. Het is een kwestie van tijd en dan merkt u vanzelf dat zo is. Ik heb mensen gekend die claimden inderdaad lichamelijke genezing en ik heb ze uiteindelijk naar de graf moeten brengen. Het is mij overkomen. Dat mensen claimden van de Heer gaat me genezen. Ze geloofden het vast en zeker. Ze hadden er nog schriftplaatsen voor ook. Nou ja, uit hun verband gerukt, maar dat kon ik ze niet aan het verstand brengen. Dat is ook een beetje moeilijk in dergelijke situaties. Maar het loopt altijd verkeerd af. Want de waarheid blijft dat we weliswaar geen zondaren meer zijn voor God, maar die oude mens is en blijft een zondaar en de bezoldiging der zonde is de dood. Er verandert niks aan. Waar wij als gelovigen recht op hebben, op grond van onze vereenzelviging met Christus, is nieuw leven en een nieuw lichaam ter vervanging van dit oude, gebrekkige, zondige lichaam. Daar komen we later op terug naar aanleiding van Romeinen 7, waar notabene de apostel Paulus zelf zegt, ik ellendig mens. Ja. paar versen verder zegt hij, zo is er geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Maar een paar versen eerder zegt hij, ik ellendig mens, vers 24 van hoofdstuk 7. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Zie? Ja, hij was er al van verlost volgens hoofdstuk 6. Van het lichaam der zonde en het lichaam des doods. Maar in de praktijk woonde hij er nog in. Alleen voor God telde het niet erg, maar voor hemzelf telde het wel. En dat is het probleem wat elke christen heeft. Als Paulus spreekt over die inwendige strijd, zoals het bij mij boven staat, boven vers 13 in hoofdstuk 7, dan heeft hij het over de strijd niet van de ongelovigen, maar van de gelovigen. Van die strijd van die twee naturen die wonen in feite in één en hetzelfde lichaam. Inwendige strijd. En vandaar ik ellendig mens, want dat is niet zo fraai, dat is niet zo prettig om daarmee te moeten leven. Maar troost u, het is maar tijdelijk. En in ieder geval, hoewel wij misschien onszelf veroordelen, God veroordeelt ons niet, want er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, zegt een paar versen verder, hoofdstuk 8 vers 1. En zo is het nou maar net. Maar goed, laten we teruggaan naar Romeinen 6, vers 7, wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat wil zeggen dat God dus verklaart dat wij rechtvaardig zijn, bevrijd zijn dus van de zonde, van onze zondige natuur. En dat betekent in de praktijk dat God er niet mee rekent en dat het voor God ook geen enkele consequentie meer heeft. En daarom worden wij vervolgens opgewekt om daarmee in te stemmen. Want we lezen verder, vers 8, indien wij nu met Christus gestorven zijn. Zo van, dat hebben we aangenomen, dat geloven wij immers. Nou, als dat nou waar is, als dat nou zo is, dat we met Christus gestorven zijn, dan moeten wij van noodzaak ook geloven dat wij ook met hem zullen leven. En ik geloof dat ik het al eerder gezegd heb, dat woordje zullen leven, dat zullen, dat wil niet zeggen dat het in de toekomst zal gebeuren, maar dat zullen wil zeggen dat het het logische gevolg is uit het voorgaande. Dat zullen heeft de betekenis van het moet zo zijn. Zoals de Duitsers het woord zullen gebruiken, dat is hetzelfde woord, en zij vertalen het met moeten. Dat moet het zo wezen. Dan zal het ook zo zijn dat wij leven. Het punt is, wij zijn met Christus gestorven. En dus zijn we ook met hem opgewekt. Als we met hem vereenzelvigd zijn, zodanig dat zijn dood ons wordt toegerekend, dan is het dus ook zo dat zijn leven ons wordt toegerekend. En dat is precies het geval, want daar gaat het nu om. Nou weet ik wel dat de massa's gelovigen, of zij die ervoor door willen gaan, zijn die dat nauwelijks geloven. Die misschien nog net geloven dat de Heer Jezus voor hen stierf, maar nooit tot de gedachte zijn gekomen dat dat betekent dat zij dus zelf gestorven zijn. Nooit de waarheid gezien, zoals het zo uitdrukkelijk staat in 2 Korinthe 5, indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En men blijft zichzelf beschouwen als een zondaar. Nou, dit schriftgedeelte, deze eerste helft van Romeinen 6, wekt ons op om onszelf niet langer zo te zien, omdat God ons niet zo ziet. God zegt, wij zijn gerechtvaardigd van de zonde. En wanneer we naar onszelf kijken, dan behoren wij niet in de eerste plaats die zondaar te zien, hoewel die er wel is natuurlijk, maar dan behoren we in de eerste plaats ons te realiseren dat wij met hem leven. Want er is een alternatief. We hoeven niet per se naar ons oude mens te kijken, maar we kunnen ook zien naar het leven van Christus in ons. Want wij weten immers, vers 9... dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Dat wil zeggen, hij is eenmaal gestorven, zegt vers 10. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Dat wil zeggen, dat is, laten we maar zeggen, voltooid verleden tijd. Dat is historie. Dat is nou zo pakweg zo'n 2000 jaar geleden gebeurd. Om het maar heel ruw af te ronden dan. Maar het is in ieder geval verleden tijd. En daar wordt niet meer mee gerekend. Zo sterk dat datzelfde 2 Korinthe 5 dat zegt, één is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven. Datzelfde 2 Korinthe 5 leert ons dat indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. Maar hij is gestorven. Die oude mens kennen we niet meer. En voor zover de term Jezus van Nazareth vandaag aan de dag gebruikt wordt, kan dat alleen in de historische betekenis. Degene die toen hier op aarde en in die hoedanigheid leefde. Maar dat is verleden tijd. Want wij kennen Christus Jezus, de Heer, de opgewekte, die zit aan de rechterhand des Vaders. En dat is heel wat anders. Want dat is de opgewekte. Dat is niet meer de oude, maar de nieuwe mens. Dat is ook niet onder de bedeling van de wet, maar dat is onder de bedeling van de genade. Dat is niet meer de mens als onderdeel van een oude schepping, maar dat is de mens als onderdeel van een nieuwe schepping. Dat is een ontzaglijk groot verschil tussen die beiden. En daar gaat het hier om. Christus is opgewekt uit de doden en hij sterft niet meer. Dat wil zeggen, dat wat hij nu is, wordt nooit meer oud. Het veroudert niet meer. Het is eenmalig geweest. En het blijft, het is permanent, het is eeuwig, onvergankelijk, onverderfelijk, onverwelkelijk, of hoe het allemaal maar heten mag. Hij sterft niet meer, de dood heerst niet meer over hem. Dat wil zeggen, hij heerst over de dood. Hij staat daarboven. Hij heeft de dood overwonnen en daarom heerst hij over de dood. De rollen zijn omgedraaid. En daar gaat het nou maar om. Want, het wordt dan uitdrukkelijk gezegd, vers 10, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Dat wil zeggen eenmaal, dat wordt het niet herhaald. Het was eenmalig. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. En dat is een derde naamval, dat betekent dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Of in de richting van God, of ten behoeve van God. Met God als oogmerk. Dat hij leeft, dat leeft hij voor God. En dat hij gestorven is, dat is verleden tijd. En nu leeft hij in nieuwheid des levens, in overeenstemming met vers 4, voor God. Om God te verheerlijken, tot heerlijkheid des Vaders, zoals vers 4 dat onder woorden bracht. Er staat ook, dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, leeft hij Gode. Dat is een interessante zaak. Ik heb daar vroeger al eens op gewezen hier. Dat sterven en leven, dat zijn geen absolute begrippen, maar het zijn relatieve begrippen. Dat wil zeggen, als we praten over sterven, dan moeten we vragen in de eerste plaats wie dan, wie sterft. Maar vervolgens, voor wie? Dat wil zeggen, over welke relatie hebben we het? Want sterven betekent volgens de schrift het brengen van scheiding of het maken van scheiding. Het verbreken van communicatie. Dood is scheiding. En sterven, oké, maar voor wie? Wel zegt dit vers dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Dat wil zeggen dat de scheiding gebracht is tussen de oude mens en de zonde. Of tussen de mens en de zonde, of tussen Christus en de oude mens, of hoe je dat maar zegt. Hij is der zonde eenmaal gestorven. Dat wil zeggen, daardoor is hij afgerekend met de zonde. Dat contact, dat is verbroken. En datzelfde principe, dat geldt uiteraard voor het woord leven. Want het woord leven is net zo min een absoluut begrip, het is ook relatief. En de vraag is weer, wie leeft voor wie? Moet je altijd vragen. En dan zul je zien dat het antwoord er altijd bij staat in de schrift. Of het moet volstrekt overbodig zijn, dat kan natuurlijk ook, maar normaal gesproken staat het erbij. Dat is hier ook. Dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Want sterven is het verbreken van gemeenschap. Is de afwezigheid brengen van gemeenschap. Maar leven wil zeggen dat er gemeenschap, dat er communicatie is. En als er dus staat dat iemand leeft, dan moet je altijd vragen, voor wie leeft hij? Want er kon wel eens verschil uitmaken. Ja, dat maakt verschil uit. De natuurlijke mens, die is levend voor elkaar, voor andere natuurlijke mensen. De ene mens beschouwt de ander als levend, uiteraard. Maar God zegt, nee, daar klopt niks van. Levend, de mens is dood. En beide dingen zijn juist eigenlijk, hè? Want de mens communiceert met andere mensen en leeft dus. Maar redeneren we verticaal, dan is duidelijk dat er geen communicatie is tussen God en de mens. Het was de blindgeborene in Johannes 9 die opmerkte dat hij wist dat God de zondaar niet hoort. Er is geen communicatie. En terecht zo. Daar is geen communicatie. Die mens is dood. Maar hier staat van de Heer Jezus als de laatste mens, de laatste Adam. Hij is gestorven, namelijk der zonde. Daarom is de band met de zonde verbroken. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Dat wil zeggen, hij is in gemeenschap getreden met God. En dat is precies waar het allemaal om ging. Dat de band met de zonde zou worden verbroken. En dat de band met God zou worden hersteld. En leven in deze hoogste betekenis van het woord wil zeggen, in gemeenschap verkeren met God. Nou, wij als gelovigen hebben die gemeenschap met God, zo eindigt dan ook hoofdstuk 8. De laatste verse, vers 38 en 39, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Dat wil zeggen, er is geen dood meer. Er kan niet meer gescheiden worden. Want er is niets wat ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Want doordat wij verenigd zijn geworden, vereenzelvigd zijn geworden met Christus Jezus, daardoor zijn we uiteraard in gemeenschap getreden met God zelf. Wij leven. En dat is eenmalig. De dood heerst daar niet meer over. Dat is fundamenteel voor altijd geregeld. Dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij niet der zonde, maar Goden. En dat is het grote verschil. Maar het grootste belang, het grootste praktische belang van deze dingen is natuurlijk wat in vers 11 gezegd wordt. En dat is het antwoord nog steeds op de vraag die gesteld werd in vers 1. De vraag was, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven? Kortom, zullen wij maar zondaren blijven? Zullen we ons blijven beschouwen als zondaren? Wel nee, volstrekt niet. Of dat zij verder, zoals het in de Statenvertaling staat. En een toelichting komt in vers 11. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, net als Christus. Precies als Christus in het voorgaande vers. Dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven. En dus houdt het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt. Precies dezelfde term. Maar Goden levend zijt, ook precies dezelfde uitdrukking, in Christus. Want dat hij leeft, dat leeft hij Goden. En als wij met hem zijn opgewekt, dan leven wij ook Goden. Ja, en dat ervaren we niet. Dat kan wel zijn. En wanneer we onze eigen normen aanleggen, is het niet eens zo. Dan is het zelfs niet waar. Maar God zegt dat het zo is. Volgens zijn normen. En die zijn belangrijker dan de onze. En daarom wordt tegen ons gezegd in vers 11. Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor. En dat is hetzelfde woord wat eerder gebruikt werd in Romeinen 4. En daar vertaald werd met rekenen of toerekenen. Hè? Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Geloof wordt ervoor gehouden gerechtigheid te zijn. Zo rekent God. En als God zo rekent, wel, dan moet je dat rustig zo laten. Moet je accepteren. Dat is heel verstandig om dat te accepteren. En hier staat, alzo ook gijlieden, houd het daarvoor. Reken op dezelfde wijze. Het is het woord Griekse logizomai. Houd het ervoor. Reken dat gij wel der zonde dood zijt, maar Goden levend zijt in Christus Jezus onze Heer. En als iemand tegen u zegt, u bent een zondaar, dan moet u eigenlijk meteen reageren van, dat is niet zo. En dan denk aan 1 Johannes 1, van indien we zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet, hè? Want zo is het natuurlijk wel. Die zonde is in ons, die is in ons actief, die brengt ook het een en ander voort, maar voor God, en dat is de belangrijkste norm, voor God zijn wij der zonde dood en voor God zijn we levend. In Christus Jezus. Niet op onszelf, niet individueel zal ik maar zeggen, maar omdat wij geplaatst zijn in Christus. Goden levend in Christus Jezus onze Heer. Zie? En het is heel interessant te zien, bijvoorbeeld, ik wijs er nou maar even op, hè, dat die namen nou aan achterstevoren staan. Hè? Christus, Jezus, onze Heere. Logischerwijze is hij de Heere Jezus Christus. De Heere is zijn naam onder het oude verbond. Jezus was de naam die hij droeg als mens, is een menselijke naam. En is dus verbonden met zijn leven hier op aarde. En Christus is de naam van de opgewekte. Degene die nu in de hemel onze hoge priester is, dat is Christus. En de namen staan hier andersom. Want het belangrijkste voor ons is dat hij de Christus is. De Messias, de Zoon van God, door wie wij leven, of die opgewekt is en die ons leven is. Maar hij was Jezus, de mens. Maar hij is Christus. Zie? Nou, en als dat zo is, dan doet Paulus een vrome wens, zou ik bijna willen zeggen. Een aanvoegende, dat komt bijna niet meer voor, een aanvoegende wijs is dat, hè. Studeert er nog iemand Nederlands? Dit is aanvoegende wijs. Dat dan de zonde niet heersen. Dat is de wens. Dat dan de zonde niet heersen. In uw sterfelijk lichaam. Daar heb je het nou. Vers 7 zegt, of vers 6 zegt, wij zijn gestorven. Vers 7 zegt, dus zijn we gerechtvaardigd van de zonde. En dan denken we, nou zijn we eraf. Nee, zei Johannes, je moet jezelf niet misleiden. En hier staat het ook dus, nee, want er staat dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. En dat wordt gezegd om de simpele reden dat die zonde nog wel degelijk in ons sterfelijk lichaam is. Want als het er niet was, hoefde dit niet gezegd te worden. Eenvoudig, hè? Dus dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Dat die zonde is nog in ons sterfelijk lichaam. En het is zo aardig dat erbij staat dat het een sterfelijk lichaam is. Want dat is de garantie dat we er ook de facto, ook in de praktijk dus, ooit een keer af zullen komen. Sterfelijk lichaam. Het is een tijdelijke zaak. En dat die zonde nog in ons lichaam is, oké. Okay, maar dat is een zeer tijdelijke aangelegenheid. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Er staat niet dat dan de zonden niet werken in uw sterfelijk lichaam. Want daar kun je namelijk niks aan doen. Die zonde doet zijn werk. Dat gaat gewoon door. En het heeft ook resultaten. Vruchten werpt het af, negatieve vruchten, maar dat is nu eenmaal zo. Maar tot ons wordt gezegd dat dan de zonden niet heersen in uw sterfelijk lichaam. En dat maakt alle verschil van de wereld uit namelijk. Want dat je zondigt is één ding. Maar dat je beheerst wordt door de zonde is een ander ding. En het punt is dat een natuurlijke mens beheerst wordt door de zonde. Maar de wedergeboren mens hoeft niet beheerst te worden door de zonde. Kijk, beide zondigen. Dat wil zeggen, de ongelovige en de gelovige zondigen. Zo bedoel ik dat. Maar de wedergeboren mens, de gelovige, hoeft niet onder de heerschappij van de zonde te staan. En het verschil is eenvoudig. Heerschappij wil zeggen dat een wil wordt opgelegd. Als je bent onder de heerschappij van de zonde, betekent dat je geen alternatief hebt, dat je niks anders kunt dan alleen maar zondigen. Maar wij die geloven, kunnen wel wat anders. Wij hebben wel een alternatief. Wij kunnen andere dingen dan zondigen. Wij kunnen inderdaad iemand anders dienen dan de zonde. Wij kunnen namelijk goden dienen. Wij kunnen God dienen. Want er zijn goede werken welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Efeze 4. 2. Efeze 2 nog, ja. Efeze 2. Die werken zijn er. Daar hebben we het nou niet over, want daar gaat het hier in de Romeinenbrief, dit hoofdstuk, ook nog niet over. Dus dat doe ik ook niet nou. Maar waar het om gaat is dat alternatief aanwezig is. Wij als gelovigen kunnen dingen doen die geen zonde zijn. Een ongelovige doet uitsluitend dingen die zonde zijn. Omdat ze altijd zijn, nooit tot eer van God, maar altijd tot verheerlijking van de mens. En uiteindelijk zelfs van de grote opponent van God, de tegenstander, of in het Hebreeuws de Satan. Maar wij hebben een alternatief. Dat de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Wel, zolang wij onszelf beschouwen als een zondaar, dan heerst de zonde in ons. Want dan heerst die zonde zo erg dat wij zelf onder die heerschappij vallen, zelfs in ons denken, en dat wij onszelf zien als een zondaar. Maar ik kan het u nog beter vertellen en zelfs sterker. Als je namelijk bent onder de heerschappij van de zonde, dan sta je automatisch onder de heerschappij van wet. Ik liet het lidwoord weg. Ik had kunnen zeggen de wet. Maar dan, ik bedoel niet speciaal de wet van Mozes, maar ik bedoel wet in het algemeen. Want de heidenen die de wet niet hebben, maar dat hebben we al eens besproken, hè? De heidenen die de wet niet hebben, Romeinen 2 vers 15 of zo, die zijn zichzelf een wet. Maar als je een zondaar bent, sta je onder de wet. Want wat moet je met zondaren aan? Je moet ze een wet opleggen en je moet ze precies vertellen wat ze moeten doen en moeten laten. Want als je het aan ze zelf overlaat, doen ze alles verkeerd. Want zij zondigen. Ze kunnen ook niet anders. En dan plaatsen we ze onder een wet om ze te dirigeren, om ze te richten. Of om ze te manipuleren, want dat gebeurt natuurlijk ook nog. Alleen, dan staan ze onder heerschappij van de zonde. En ik geloof dat een van de grootste vloeken die rust op vele christenen is, dat zij zichzelf beschouwen als zondaren. En daarom zichzelf geplaatst hebben onder een wet. Sommigen claimen zelfs de wet, maar in de praktijk valt het wel een beetje mee. Maar ze hebben zich geplaatst onder een wet, een van eigen makelij, maar dat was bij de fariseeën in de tijd ook al zo. En het hoogste wat een christen schijnt te kunnen bereiken, of het hoogste waar een christen zich in de praktijk dan mee bezighoudt, is te bepalen of iets al of niet zonde is. Of iets al of niet is toegestaan. Dat heeft ook een naam, dat noemen ze ethiek. Daar kun je hoogleraar in worden en heb je het ver gebracht als theoloog. Maar wou ik het nou niet over hebben. Ik wou het er alleen over hebben dat dit principe van het onderzoeken of iets nou al of niet mag, is in feite jezelf plaatsen onder de zonde. Jezelf beschouwen als een zondaar die geleid moet worden en tot wie gezegd moet worden wat hij al of niet mag. Of moet ik het met Bijbelse termen zeggen? Heel Bijbelse termen. Dat heet namelijk eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Of niet? Dat kan toch niet anders? Dat is eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Proberen te onderscheiden wat goed en kwaad is. Wat gezegd wat ook tegen de mens was, als hij van die boom zou eten, dan zou hij kennen goed en kwaad. Dan zou hij dat onderscheid kunnen maken. En het schijnt zelfs vandaag aan de dag dat het hoogste wat het christendom bereiken kan, is dit. Het onderscheiden tussen goed en kwaad. En hij eet in de praktijk van de boom des levens, in de praktijk van de boom der kennis des goeds en des kwaads, in plaats van te eten van de boom des levens. Ja. Ik weet, dat is glashard, en sommigen zeggen dat is provocerend, maar ik weet het niet anders. Dat is Bijbelse waarheid. Je hebt die keus. Of je bent je leven lang bezig met je af te vragen, mag iets wel of mag iets niet? Of je trekt er je geen zier van aan en je eet van de boom des levens. En wat we moeten doen, hoef ik u toch niet te vertellen. Wij eten van de boom des levens, want dat is Christus. Of dat is een type of een beeld van Christus. Daar gaat het maar om. En dat is waar dit hoofdstuk over spreekt. Er staat in vers 12, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Waarom niet? Dat zegt vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen. Dat betekent dus de zonde behoort over u niet te heersen. Het is dus hetzelfde zal. Het is het gevolg van al wat besproken is. Het is de conclusie. De zonde zal over u niet heersen. Of de zonde moet over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet. Maar onder de genade. Gij zijt niet onder de wet. Dat betekent dus in ieder geval dat als je onder de wet bent, dan ben je onder de zonde en onder de heerschappij van de zonde. De wet houdt zich bezig met het onderscheid tussen goed en kwaad. Gij zult niet dit, gij zult niet dat en gij zult wel zo. Enzovoorts, hè. Maar ik zeg altijd maar, wij kennen een andere wet en die wet is, gij zult niet, gij zult niet. Daar wil je maar even over nadenken. Krijgen we nu even de tijd voor. Gij zult niet, gij zult niet. Want voor ons is geen wet. Zou een mooi boel worden, zeggen de mensen dan. Ja, inderdaad, dat is het dan ook. Dat is volstrekt juist. Wij worden niet beheerst door een wet. Wij worden beheerst door genade. En het een sluit het andere uit, volgens de schrift. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En vroeger heerste de wet over de mens. Althans over het Jodendom, over Israël. En daarmee heerste over hen de zonde. We hebben dat ook gezien. Doordat zelfs door de wet de zonden toenamen. Zie. En vers 21 van het voorgaande hoofdstuk, dat is maar een paar versen terug trouwens, hè, daar staat, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen. Door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Maar de zonde heerste tot de dood. En wij zijn gestorven. En daarom zijn we bevrijd van de zonde. En van de heerschappij van de zonde. En van de heerschappij van de wet. En omdat we opgewekt zijn, vallen we dus onder de heerschappij van... van de genade. Dat is het. De zonde heeft geheerst tot de dood. En nu heerst genade tot recht, door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, zegt vers 21 van hoofdstuk 7. En het wordt hier herhaald, wordt hier toegelicht. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Genade heerst. En dat is de reden waarom de tegenwoordige bedeling waarin wij leven genoemd wordt de bedeling van de genade. De vorige was de bedeling van de wet. Daar heerste de wet. Daarvoor was de bedeling van de belofte, daar heerste de belofte. Daarvoor lag de bedeling van het menselijk bestuur. Daar bestuurde of heerste de mens. En tot op zekere hoogte bestaat het allemaal nog. Maar wat ik van de wet moet zeggen is dat de wet geheerst heeft tot de dood. Daar hield het op. En in plaats daarvan heerst nu genade. Oh, ik weet het wel, wij spreken over een troon in de hemel en zeggen, ja, Christus regeert of God regeert en hij houdt de hele wereld in zijn hand en we zingen liederen over koning Jezus. Ja, en dat is een groot misverstand, hoor. Ja, dat gebeurt vaak in onwetendheid, ik bedoel het niet als kritiek. Maar het is een beetje een misverstand, want wat er heerst, ja, wat heerst er eigenlijk? Genade heerst. En de troon die in de hemel staat, is een troon der genade, tot welke wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan, zegt Hebreeën 4. En Hebreeën 10, niet te vergeten. Ingaan in het heiligdom. De troon is een troon der genade. Dat betekent dat genade op de troon zit. En dat is zo, omdat Christus Jezus, de Zoon van God, hoge priester naar de ordening van Melchizedek gezeten is op de troon. Dus het is zo, omdat Christus Jezus, de Zoon van God, hoge priester naar de ordening van Melchizedek gezeten is op de troon. Er zit een priester op de troon. En de priester is degene die verzoening doet voor het volk. Christus doet dat nu, doet nu verzoening voor het volk. Dat betekent dat het helemaal niet uitmaakt of iets al of niet mag. Dat is helemaal niet aan de orde. Dat heeft er niks, maar dan ook totaal niks meer mee te maken. Die kwestie is al lang geregeld. Als een mens zo zou moeten leven, dan gaat hij aan zijn eigen ellende te gronden. En ik zeg het nou toch wat kras, dus ik kan er nog wat bij zeggen. Ik denk dat in onze Nederlandse psychiatrische inrichtingen, ik weet zeker dat in onze Nederlandse psychiatrische inrichtingen heel wat mensen zitten die hun leven lang geleefd hebben onder een wet, steeds zwaarder en zwaarder en steeds meer gebukt gingen onder het feit dat ze een zondaar waren en gebukt gingen onder de schuld die ze niet langer konden dragen. Ze werden gek. En ze hadden nog gelijk ook. Want dat kun je niet dragen. En het is ook krankzinnig, neem me niet kwalijk. Waar wij onder staan is genade. Dat is wat God de mens biedt. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, en die onderwijst ons, maar mensen willen niet onderwezen worden. Ze hebben duisternis liever dan licht. En zelfs ze verlustigen zich in het feit dat ze zulke vreselijke zondaren zijn. Maar als ze gelovigen waren, zouden ze geen zondaren zijn. Als ze het woord van God geloofden, dan geloofden ze dat ze gestorven zijn met Christus. Dat er geen verdoemenis meer is voor degene die in Christus Jezus zijn, nu. En dat de genadegift Gods, die gave die hij geeft, vanaf de troon der genade, dat is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. En als wij voor God zondaren zouden zijn, dan betekent dat niks anders dan dat zelfs Christus nu een zondaar zou zijn. Dat is toch onzin? God ziet ons in Christus en daarom ziet hij ons rechtvaardig. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. En voor zover wij leven voor God, leven wij in nieuwheid des levens als eerstelingen van de nieuwe schepping en niet onder de wet, maar onder de heerschappij van de genade. En onder de heerschappij van de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Een rechtvaardige koning, Melchizedek, Melech Tzadik, de rechtvaardige koning en een koning des vredes, want hij is onze vrede enzovoorts. Dat is het evangelie wat ons voorgehouden wordt. En er is niet iets halverwege. Als wij menen dat wij moeten eten van een boom der kennis des goeds en des kwaads, dan doen we Gods genade tekort. En in feite zeg ik dan, dat is ongeloof. Nou ja, een gebrek aan geloof, zo u wil, maar dat is toch hetzelfde. Dat maakt toch geen verschil. Nou, daar gaat het om. Vandaar dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. We moeten ons bewust zijn niet van dat we zondaren zijn of waren, maar we moeten ons bewust zijn van het feit dat we kinderen God zijn. Zoals Johannes. Diezelfde Johannes die schreef, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Maar hij zegt er wel achteraan, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En in dezelfde brief schrijft hij nog, wat uit God geboren is, dat zondigt niet. Nee, zo is het. Precies, ja, dat staat in de nieuwe vertaling bij. Hè? En wij zijn het ook, inderdaad, terecht. Wij zijn het. En hij zegt daar, we weten nog niet wat we zijn zullen, maar dat heeft de apostel Paulus later wel erbij verteld, hè. Want wat we zijn zullen, dat is duidelijk, zonen namelijk, als het goed is. Als we op de normale wijze opgroeien van kinderen tot volwassenen, tot zonen. Maar waar het om gaat is, dat God ons ziet in Christus. Dat God een hoge priester heeft aangesteld, genomen uit de mensen in de zaken die voor de mens bij God te doen zijn, Hebreeën 5 vers 2. God heeft die hoge priester aangesteld, is een volkomen hoge priester. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken diegenen die daartoe gaan, staat er. Allemaal Hebreeënbrief. Hij doet dat. Waarom zouden wij ons beschouwen als zondaren, terwijl God, onze schepper, ons nieuw leven gegeven heeft en ons beschouwt als kinderen en feitelijk als zonen van hem. Dus houd het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar goden levend zijt in Christus Jezus. Dat dan, of dus, de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om de zonde te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. En stelt uw leden, uw lichaamsdelen, uw lichaam dus, stelt uw leden niet aan de zonde tot instrumenten of wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf, het gaat om fundamenteel, het staat niet je moet dit en dat doen, want dat zou wet zijn. Er staat stelt, dat heeft te maken met positie die we moeten kennen, of die we moeten innemen. Zoals de Hebreeënbrief zegt, dat we moeten ingaan naar die troon der genade. Stel je maar op voor die troon. Accepteer die koning of accepteer die hoge priester. En zo is het hier ook. Stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. Waarom? Ja, omdat het zo is natuurlijk. Omdat we uit de dood levend geworden zijn. Nou, misschien niet lichamelijk dan, maar het leven wat we hebben ontvangen is een leven uit de dood. Dus het opstandingsleven van Christus. En als dat leven dan, toevalligerwijze zal ik dan maar zeggen, in dit oude lichaam is, dat maakt niet uit. Dan zeggen we gewoon dat wij in zijn totaliteit opgewekt zijn met Christus. Dus stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde, Stelt uw leden goden tot wapenen of instrumenten, werktuigen der gerechtigheid. Als je dat doet, dien je de zonde niet. En het enige alternatief voor het eeuwige vraagstuk van mag iets wel of mag iets niet, is jezelf stellen in dienst van God. Dat is het alternatief. Want als je dat doet, dan is die vraag helemaal niet meer aan de orde. Mag iets wel of mag iets niet? Als je een dienstknecht bent van God, wel, hij zorgt voor zijn dienstknecht. En die praat niet over wat wij tegenwoordig een fulltimer noemen of zo. Helemaal niet. We praten over heel gewone, gemiddelde gelovigen. De normale gelovigen. Die een dienstknecht der zonde was, maar die een dienstknecht van God geworden is. Die een dienstknecht van het oude verbond misschien was, maar die nu bekwaam gemaakt is om te zijn een dienaar van een nieuw verbond. Dus stelt uw leden goden tot instrumenten, tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal behoort over u niet te heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Ja. Ik mag niet uit de school klappen, ik zal het niet vertellen, maar wat me nou allemaal door mijn hoofd gaat, dat is niet zo fraai, wat er allemaal gebeurt. Tegenwoordig, in wat wij evangelische kringen noemen, onderwezen wordt in hoe je de wet moet houden enzovoorts. En hoe het hele Oude Testament erbij gesleept wordt om nieuwtestamentische geloven te plaatsen onder een wet. En dat heet dan nog evangelisch ook. Dat gebeurt vandaag allemaal. Ja. Ik distancieer me daarvan, laat ik u dat vertellen. Daar wil ik niks mee te maken, dat is geen evangelie. Integendeel, dat is een bediening des doods, zegt 2 Korinthe 3. En wij hebben niet een bediening des doods, wij zijn niet dienaren van de letter, want die dood, maar we zijn dienaren van de geest, en de geest is de Heere, de geest is Christus. Die dienen wij, en die geest is leven, daar gaat het om. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar integendeel onder de genade. Dat is precies het tegenovergestelde. Als wij te maken krijgen met iemand die gezondigd heeft, dan gaan we niets aan te vertellen. Weet je wat er in de wet staat dat het niet mag? Maar dan zeggen we, het is je vergeven als je gelooft in de Heer Jezus, je verlosser. Als je net zo'n hoge priester hebt als ik, dan zijn je zonden vergeven. En dat is wat herhaaldelijk in alle brieven naar voren komt. Dat wij elkander zouden vergeven, gelijkerwijs ook God ons vergeven heeft. Want genade heerst. Genade is hoger dan wet. Genade komt ook altijd na de wet. Genade is voor veroordeelde mensen, zeg ik altijd maar. En daarom is het hoger. En wet, natuurlijk, wet is er. In de schrift ook te vinden. Maar ik ken een hoger principe, eveneens in de schrift. En dat is genade. En dat geldt voor recht. Omdat het recht zijn loop heeft gehad op Golgotha. En wat nu geldt, is genade. Wat nu heerst, is genade. Want het lam Gods nam de zonden der wereld weg. Het lam Gods stierf voor goddelozen, voor onrechtvaardigen, voor zondaren. Eén stierf voor allen. En als een oude mens zondigt, ach, wij vinden dat heel vervelend. En we vinden het soms ook nodig elkaar erop te wijzen dat het eigenlijk niet mag en zo. Alsof we dat al toch niet zo ook wel weten. Hè? Ja, toch? Dat weten we best wel. Daar gaat het allemaal niet om. Maar wat wij te verkondigen hebben is niet dat we iets moeten doen en dat we iets moeten laten. Wat wij verkondigen is dat God onze zonden vergeeft in Christus. Dat is het evangelie. Tot zover. Het is inmiddels de hoogste tijd voor onze pauze. Wij waren gebleven bij vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En nou gaat het erom, hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Want er zijn mensen die zich absoluut niet kunnen voorstellen dat je kunt leven zonder wet. En toch leert de Bijbel, dat is heel eenvoudig, dat staat hier. Dat we moeite hebben om het te accepteren, dat is een ander verhaal, maar het staat hier gewoon. Maar het punt is dat er een alternatief is. Daar is de altijd in de schrift de andere mogelijkheid. Het is niet compleet als we alleen maar zeggen, wij zijn niet onder de wet en we leven onder de genade of uit genade. Ik geloof dat het mijn vader was die ooit eens een keer tegen me zei, Ja, ik weet wel, er zijn mensen die gebruiken die leer van de genade, van de heerschappij van de genade, als een dekmantel voor hun eigen zondige levenswandel. Als u begrijpt wat ik bedoel.
Hè?
Die zijn in de praktijk de grootste zondaren en ze leven dienovereenkomstig. En als iemand het waagt er wat van te vertellen, dan komen we met de Bijbel in hand en zeg je, niks mee te maken, we leven onder de genade.
Hè?
Dus ja, fundamenteel is dat waar. Dat is waar, alleen het is een beetje een verkeerde applicatie, een verkeerde toepassing van die leer. Want daarmee is het verhaal namelijk helemaal niet af. Het houdt niet op met wij zijn onder de genade. Het gaat namelijk verder. Er staat namelijk in vers 13, was dat, stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de dood levend geworden zijnde, stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Zie? Dat is een andere kant. Het is niet alleen van, wij zijn voor God gerechtvaardigd en de zonde en de zonden zijn weggedaan. En dus kan ons niks meer gebeuren, dus kunnen we nergens meer voor veroordeeld worden en dus kunnen we onze gang maar gaan. Want zo ligt het niet. De logische consequentie van dit alles is namelijk dat als wij met Christus zijn opgewekt en als het leven van Christus in ons is, als wij dus vrijgekocht zijn uit de macht der zonde en uit de macht van de dood, dan heeft dat automatisch voor gevolg dat wij dus dienstknechten zijn, fundamenteel, van God, van degene die ons vrij kocht. En wij waren vroeger dienstknechten van de zonde en wij zijn daarvan bevrijd. Dat is waar. Maar wij zijn daardoor het eigendom des Heren geworden, om de gangbare term maar te gebruiken. En dat is volstrekt een juiste term. Want wij zijn zijn eigendom geworden. En zoals we eerst het eigendom waren van de zonde en dus de zonde dienden, zo zijn wij nu het eigendom van God en wij worden geacht God te dienen. Dat is wat hier gezegd wordt in dit hoofdstuk. De strekking van dit hoofdstuk is niet negatief in de zin van wij zijn niet langer onder de wet. De strekking van dit hoofdstuk is wij staan onder God. Wij kunnen wandelen tot heerlijkheid des vaders of in nieuwheid des levens. Wij kunnen onze leden stellen goden tot wapenen der gerechtigheid. En ik sta dat wel te vertellen als een heel theoretisch verhaal. Maar in de praktijk is, hoeft dat niet eens. In de praktijk is dat duidelijk genoeg. Ik denk, en dan praat ik een beetje vanuit ervaring, maar ik denk dat het onmogelijk is te leven zonder wet en uit genade, zonder tegelijkertijd onze leden te stellen goden tot wapenen der gerechtigheid. Ik denk dat die twee dingen samenhangen. Ik denk dat als wij weigeren in te zien dat wij het eigen, door geloof het eigendom geworden zijn van God, en dat we dus min of meer logischerwijze gehouden zijn om hem te dienen in ons leven, als we dat weigeren in te zien, dat het onmogelijk is om te leven uit genade. Want als we weigeren in te zien dat wij zijn eigendom zijn als eerstelingen van de nieuwe schepping, dan blijft voor ons alleen over die oude mens. Nou, en die kun je maar niet zomaar zijn gang laten gaan, want dan loopt alles verkeerd. Die kan namelijk zomaar niet leven uit genade aan zich. Dat is onmogelijk. Daar kun je geen samenleving mee bouwen, daar kun je ook geen gemeente mee in stand houden, om het dan wat christelijker te houden. Dat is onmogelijk. Dat is alleen mogelijk wanneer in plaats van de wet der zonde en des doods de wet van de geest des levens functioneert, om een term aan te halen uit het volgende hoofdstuk, uit hoofdstuk 7. Of anders gezegd, je kunt niet meer de zonde dienen zonder God te dienen. Want daartussenin zit een niemandsland. Ik ken mensen die zitten in dat niemandsland. Daar komt niks van terecht. Echt niet. Ik zeg niet dat die mensen verloren zijn, dat is een ander verhaal. Maar van dat leven, van die levenswandel, komt niks terecht. Dat is een leven in de praktijk, in de zonde. En tegelijkertijd zijn die mensen in het bewustzijn dat ze behouden zijn voor de eeuwigheid. En dat is nog waar ook.
Maar van de strekking van Romeinen 6 hebben ze nooit wat begrepen. En van het overwinningsleven van een christen hebben ze ook nog nooit wat begrepen. En van het vers van houdt het ervoor dat gij der zonde dood zijt, maar God levend zijt. Dat is één zin hoor. Ook niet, want men kent alleen de eerste helft. Het moet een duidelijke zaak zijn dat het alternatief voor ons is dat we de Heer dienen. Dat we onszelf beschouwen als dienstknechten van God. Elke gelovige dus. Eenvoudig omdat die gekocht en betaald is. En dan loop ik wat vooruit, maar ja, de brief doet het hier zelf. Want het vervolg, het logische vervolg op deze redenering vinden we in Romeinen 12, vers 1 en 2... waar staat dat wij onze lichamen zouden stellen als goden, welbehagelijke, welriekende offeranden, want dat is onze logische godsdienst. En de logica is dit, dat we zijn eigendom zijn en dus onze lichamen stellen tot een offerande. Of zoals het hier staat, stellen tot wapenen, instrumenten der gerechtigheid. En dat op zich is het resultaat van de genade van God. Want een natuurlijk mens kan zijn lichaam niet stellen als wapenen der gerechtigheid. Een natuurlijk mens, een mens van nature, is een instrument van de ongerechtigheid, van de zonde. En dus zondigt hij. Maar een wedergeboren mens kan op grond van die genade en vanuit die genade onder welke hij leeft, zijn leden, zijn lichaam stellen als een welbehagelijke offerande. Tot een welriekende reuk de Heere. Dat kan. Een natuurlijk mens kan dat niet. Ik heb vorige week zaterdag in Leeuwarden erop geweest dat er twee soorten offers waren in principe. Er waren welriekende en niet welriekende offers. En het welriekende offer heeft te maken met dat wat uit de dood is opgewekt en wat wandelt of leeft in nieuwheid des levens en tot heerlijkheid des vaders. Goden tot een welriekende reuk. Dat is welriekend. Dat is een nieuw leven wat gewijd is aan de Heer. Dat is welriekend. Dat spreekt van opstanding en van nieuw leven en vervolgens ook van hemelvaart eigenlijk. Dat is een welriekende reuk. Maar waar het gaat om de oude mens, is het nooit welriekend. Het moet wel geofferd worden. Je moet het kwijt, je moet het namelijk afleggen, maar welriekend is het niet. Integendeel. Goed. Die dingen hangen dus samen. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dan is de goede vraag, wat dan? Wat dan? Zo van, hoe moet het dan? Wat is dan het alternatief? En dan gaat het verhaal verder. Er wordt een nieuwe vraag gesteld. Zullen wij zondigen? In vers 1 was de vraag, zullen wij in de zonde blijven? Dat wil zeggen, zullen we ons beschouwen als fundamenteel zondaren. Het antwoord is nee, dat kan niet, want we zijn opgewekt met Christus. En de volgende vraag hier is, zullen wij zondigen? Zullen we dan de zonde maar doen? Zullen we maar zondige daden dan bedrijven? Omdat we niet onder de wet zijn, maar onder de genade. En het is heel eigenaardig, maar er zijn massa's en massa's christenen, dan wel zogenaamde christenen, want dat weet ik nooit zo precies, in Nederland, die zeggen, ja, maar je kan toch niet vrij zijn van de wet, want dan kun je maar zo allemaal zondigen. Want je bent niet onder, je bent onder de genade. Dus al je zonden zijn, en je kunt maar zo zondigen. Nou, het kan wel. Maar als je zegt, zullen we dat dan maar doen, dan zegt de apostel Paulus, nee, dat niet. Het kan wel, maar je moet het niet doen, dat is niet de bedoeling. De strekking van het leven onder de genade is ook niet dat we dus maar aan kunnen zondigen, want ze worden toch vergeven. Dat is wel zo, maar dat is niet het doel ervan. Het doel van de heerschappij is niet dat, van de heerschappij van de genade is niet dat wij vrij zijn om te zondigen zoveel we willen. Ik zeg nog eens, het kan wel, maar dat is het doel niet. Het doel is dat wij door die heerschappij van de genade bekwaam gemaakt zijn om dienaren te zijn van een nieuw verbond. 2 Korinthe 3. Dat wij onze lichamen stellen als wapenen der gerechtigheid. Daar gaat het om. Want als onze zonden niet zijn vergeven, als ze niet zijn weggedaan, kunnen wij niet de Heer dienen. Zolang wij zondigen en zolang wij zondaren zijn, is dat onmogelijk. Want die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar wij kunnen God wel behagen, omdat we geacht worden niet in het vlees te zijn, maar in geest. Dat we niet een oude schepping zijn, maar een nieuwe schepping. Dat we niet leven onder de wet, maar onder genade. Dat is het verhaal. En nogmaals, het doel van de heerschappij van de genade is niet dat wij maar kunnen zondigen. Het doel van de heerschappij van de genade is dat we de Heer kunnen dienen. Dus opzoeken. Toch maar even. Even naar Efeze toe, Efeze 2. Efeze 2, vers 6, waar staat... En hij heeft ons mede opgewekt. Dat wil zeggen, God heeft ons mede met Christus opgewekt. Hij heeft ons mede opgewekt. Dat is dezelfde gedachte als Romeinen 6. Hij heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel. Zover gaat de hele Romeinenbrief nog niet. Maar daarom is het wel waar. De Romeinenbrief zegt, indien we met Christus gestorven zijn, zijn we ook met hem opgewekt. De Efezebrief zegt, indien we met hem opgewekt zijn, zo zijn we ook met hem ten hemel gevaren. Dat is het logische gevolg. Dat is eenvoudig hoor. Als je het één keer weet, is het zo eenvoudig hè. Nou, maar wat staat er nou? Waarom heeft God dat gedaan? Waarom heeft hij ons opgewekt en waarom heeft hij ons gezet in de hemel? Waarom heeft hij ons geplaatst onder de heerschappij van de troon der genade? Zoals de Hebreeënbrief dat dan zegt. Nou, antwoord, opdat hij... Niet wij. Opdat hij zou betonen, demonstreren dus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Dus wij zijn opgewekt met Christus, we zijn gezet in de hemel. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus, want uit genade zijt gij zalig geworden. En niet door werken, maar door geloof. Waarom zijn wij uit genade zalig geworden? Waarom leven wij onder de heerschappij van de genade? Opdat God zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade, door ons of in ons. Dat is wat er staat. En waar het om gaat, is heel eenvoudig. Dat is dat... Ondanks het feit dat wij zondaren zijn. En ondanks het feit dat wij ook inderdaad en metterdaad zondigen. Wordt toch zelfs ons lichaam gebruikt om God te verheerlijken. Ja, niet alleen ons lichaam, maar nu zelfs nog ons lichaam ook. Ondanks dat alles. En hoe kan dat? Ja, nou niet omdat wij zo ons best gedaan hebben, integendeel. Dat is het resultaat van zijn genade. Dat is het uiterste van Gods genade. En daarom is dat zo. Daarom leven wij onder genade. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Niet denken omdat je uit genade zalig geworden bent. Zo wordt het vers dikwijls aangehaald. Het is natuurlijk wel zo. Maar hier staat. Want uit genade zijt gij zalig geworden. In verband met het doel. Door het geloof. Niet uit u. Niet uit onze werken. Hè? Niet uit u. Want het is Gods gave. De genadegift Gods is het eeuwige leven. Niet uit werken, maar integendeel uit geloof. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Want als wij zouden roemen in onszelf, dan zijn we volstrekt onbruikbaar voor het doel waartoe God ons heeft opgewekt en waartoe hij ons gezet heeft in de hemel. God wil zijn genade door ons demonstreren. En als wij zouden kunnen roemen in onze eigen prestaties, in onze eigen werken, dan doet dat weer afbreuk aan Gods genade. Als het onze eigen werken zijn, is het Gods genade niet. Maar als wij geen werk hebben bijgedragen, dan is het allemaal Gods genade. Nou, daar gaat het om. Zie, dat is het hele verhaal. Het gaat niet om ons, het gaat om hem. En hij heeft ons uit genade zalig gemaakt. Hij heeft ons uit de genade gift Gods namelijk het eeuwig leven gegeven. En al wat daarbij hoort. Juist om zijn genade te demonstreren. Daarom leven wij uit genade. Niet opdat we zouden kunnen zondigen. Maar opdat God zijn rijkdom. De uitnemende rijkdom zijn genade. Over ons zou kunnen demonstreren in de toekomende eeuwen. Ik zeg er maar meteen bij. De toekomende eeuw is al begonnen hoor. Wij leven in de toekomende eeuw. Ja. Ja, ja. Wij leven onder de toekomende eeuw, want wij zijn getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw, zegt Galaten. Dus bevinden we ons in de toekomende eeuw. Dat is allemaal al begonnen. Dat is allemaal al bezig. Maar het heeft uitzicht uiteraard op de eeuwigheid, toekomende eeuwen. Het gaat gewoon door. Het blijft zo. Maar die positie nemen we nu al in, omdat we in Christus en in de hemel en dus voor of zelfs in de genadetroon zijn. In Christus. En dan zegt vers 10, want wij zijn zijn maagd. Ik lees het er nou maar bij, want ik heb het net uit mijn hoofd al geciteerd. Want wij zijn zijn maaksel. Zie, nou gaat het niet over de natuurlijke mens, over de schepping van Adam. Wij zijn zijn maaksel. We zijn namelijk met hem opgewekt. Stond het toch? In vers 1, eigenlijk al in vers 20 van het volgende hoofdstuk. In vers 1 van hoofdstuk 2. In vers 6 wordt het herhaald van hoofdstuk 2. We zijn met hem opgewekt. Want wij zijn zijn maaksel. Het werk zijner handen. Zijn scheppingswerk, jawel, dat is allemaal waar. Maar dan in verband met een nieuwe schepping, niet met een oude. We zijn zijn maaksel. Geschapen niet in Adam, maar geschapen in Christus Jezus. De opgewekte, daar hebt u het weer. Geschapen in Christus Jezus. Waartoe? Ja, tot goede werken staat er. Nou is dat een klein beetje misleidend in de vertaling. Maar de uitdrukking hier is eigenlijk wat breder. Eigenlijk staat er vanwege goede werken. En sommigen vertalen zelfs met op grond van goede werken. Maar in ieder geval heeft verband met goede werken. Welke goede werken? Die wij doen? Nee hoor, in verband met goede werken welke God voorbereid heeft. Dat wil zeggen, God heeft bepaald welke die goede werken zijn. Dus we zijn zijn maaksel, we zijn opgewekt, we zijn geplaatst onder de heerschappij van de genade. We hebben de genadegift Gods, namelijk het eeuwig leven ontvangen. Waarom? Tot goede werken welke God voorbereid heeft. Opdat wij, niet opdat wij maar raak zouden kunnen zondigen zonder daarvoor straf te ontvangen. Dat is een bijproduct. Daar gaat het helemaal niet om. Maar opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Nou, let wel, er staat weer niet opdat wij dezelfde zouden doen. Want het gaat niet over onze werken. Het staat correct hier hoor. Er staat op dat wij in dezelfde zouden wandelen. Opdat wij zouden wandelen in overeenstemming met die goede werken welke God voorbereid heeft. Wie dacht u dat die werken ging doen? Niet wij. God, en ik kan u ook wel zeggen welke werken dat zijn. Dat stond namelijk een paar versen eerder. Vers 7. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Dat zijn die goede werken. En die doet hij door ons, want dat kan omdat wij zijn maaksel zijn, geschapen in Christus Jezus. En we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot deze goede werken, die God doet door ons, door de gemeente. En het heeft alles te maken met die genade, door welke wij behouden geworden zijn, zoals deze versen zeggen, maar door welke wij ook leven en onder wiens heerschappij wij ook staan. De heerschappij van de genade. En u ziet het, niet opdat we maar raak zouden kunnen zonden, zonder dat we straf zouden ontvangen, maar opdat wij zouden wandelen in overeenstemming met de goede werken die God voorbereid heeft en die God wil doen door en eventueel ook in ons. Dat is het verhaal. Zie. En als je denkt dat we leven onder de genade en dus maar raak kunnen zondigen, dan hebt u wel gelijk, maar dan heb je er toch nog niks van begrepen. Dat is het. Maar je moet die gedachten niet bestrijden, je moet hem aanvullen. En wat meestal gedaan wordt, is dat het bestreden wordt. Als je zegt van, we leven niet onder de wet, dan zeg je, ja, maar dat gaat zomaar niet. We leven niet onder de wet van Mozes, dan maken we het toch zelf alleen. Ja, ja, zo gaat het hoor. Ja, dat zeggen ze zo niet hoor. Maar zo werkt het wel. In de praktijk. Maar het gaat zomaar wel. Alleen je moet dan verder. Je moet zien dat we leven nu uit die genade. Dus zullen wij zondigen? Romeinen 6 vers 15. Zullen wij zondigen? omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat is de vraag die de natuurlijke, de vleeselijk ingestelde mens en zelfs de vleeselijk ingestelde gelovige vraagt. Die vraag is me al zo vaak gesteld. En diezelfde mensen hebben we waarschijnlijk nog nooit in de Bijbel gelezen. Anders zouden ze hem niet vragen. Het antwoord staat erbij. Zullen wij zondigen? Omdat we niet zijn onder de wet, maar onder de genade, dat zij verre. Hetzelfde antwoord als in vers 2. Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Natuurlijk, zo ligt het niet. Natuurlijk ligt het zo niet. Er staat, weet gij niet dat wien gij uzelf bestelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid? Dus weet gij niet dat wien gij uzelf bestelt tot dienstknechten om te gehoorzamen, hè? Gij dienstknechten zijt van degene die gij gehoorzaamt. En er zijn er maar twee mogelijkheden. Of der zonde tot de dood. Of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. En hier staan twee, weer eens een paar dingen tegenover elkaar. Ik moet het maar weer eens opschrijven. Zodat we goed het verband zien van het vers. Er staat, weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid. Gij dienstknechten zijt desgene die gij gehoorzaamt. Of de zonde, je bent of een dienstknecht van de zonde. En het hou je alleen niet zo gek lang vol. Gelukkig maar natuurlijk. Want dat is tot de dood. De zonde leidt altijd tot de dood. Ja. De dood is zelfs de bezoldiging der zonde. Maar daar gaat het nou niet om. Het is ook het eind van de zonde. Dus je bent een dienstknecht der zonde. Tot de dood, dat kun je inderdaad tot je dood volhouden en geen dag langer uiteraard. En het andere is, of der gehoorzaamheid. Ja, dat is de tragiek. Je kunt zeggen, dat is positief, want dan ben je eraf. Maar de tragiek is dat je eraf raakt. Dat is een weg die doodloopt. Letterlijk. Maar het alternatief is, een dienstknecht zijn der gehoorzaamheid. En hoe lang kan dat? Of waartoe leidt dat, want zo moet ik dat dan zeggen, tot gerechtigheid. Dat leidt tot gerechtigheid. Wat een lang woord om op te schrijven, zeg. Ontzettend. Nou, tegenover elkaar staan de zonde, in verband met de oude mens uiteraard, en de gehoorzaamheid in verband met de nieuwe mens. Het is heel interessant te zien dat gehoorzaamheid het tegenovergestelde is van zonde. Dat is hierom, dat gehoorzaamheid is gehoor geven aan. Ik kom er nog wel zo terug, naar aanleiding van Romeinen 10. Maar gehoorzaamheid wil zeggen gehoor geven aan. Aan het woord uiteraard, waar anders dan. En u weet dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Zo, de zaligheid is dus inderdaad uit het woord. En uit gehoorzaamheid. En ongehoorzaamheid is dus ook zonde. En zelfs andersom, zonde is ongehoorzaamheid. Is niet luisteren naar het woord van God. En gehoorzaamheid is dus in feite rechtvaardigen, daar leidt het toe. Als je begint met te luisteren naar het woord van God, als je dat woord accepteert, niet een woord, maar het woord, het gehele woord van God uiteraard, leidt dat tot gerechtigheid. Hoe dan ook. Maar met gerechtigheid is eeuwig leven verbonden. Gerechtigheid is juist na de dood. Gerechtigheid komt tot stand via dood en opstanding. En vandaar dat het een weg is die helemaal niet doodloopt. Integendeel, dat werkt uit voor de eeuwigheid. En als we nou bij wijze van spreken inderdaad bezig zijn met het eten van die boom der kennis des goeds en des kwaads, houden we ons bezig met dingen die verband houden met het dienen van de zonde. En zij houden verband met de oude mens. En het is allemaal van tijdelijke aard en het houdt vanzelf op. Want na de dood heb je er niks meer aan die kennis. En daar heb je ook niks meer aan wat je geleerd hebt. En de goede manieren die je tijdens je leven ontwikkeld hebt enzovoort. Dat maakt niet uit hoor. Tot de dood heb je daar wat aan. En eerlijk, dat is niet zo lang. Maar aan de andere kant, als je bezighoudt met het eten van de boom des levens, kennis te krijgen van Christus, deel te krijgen aan die boom, want dat is het, deel te krijgen aan Christus, hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Wat heb je dan? Als je hem kent en de kracht van zijn opstanding, wat heb je dan? Eeuwig leven natuurlijk. Daarom, het is de boom des levens. En als je de kracht van zijn opstanding kent, dan krijg je leven. Dus die dingen horen bij elkaar, opstanding en leven. Nou, zo gaat het. Als je het woord accepteert en je daaraan houdt, als je daar een dienaar van maakt, een dienstknecht van God, maar een dienaar van het levende woord uiteraard, dan leidt dat inderdaad tot gerechtigheid en daarom eeuwig leven. Dat is een weg die helemaal niet doodloopt, het is een weg die je rustig kunt bewandelen.
Je zegt tot aan.
Ja.
In wezen moet toch zijn tot in.
Ja, maar ik denk dat beide waar is, hè. Het leidt tot in de dood, maar het is tevens de grens van de zonde.
Ja, maar ook tot de gerechtigheid.
Ja.
De gehoorzaamheid.
Ja.
Leidt tot in het
evenblik. Ja, ja.
En ook andersom.
Ja.
En dat is natuurlijk niet de dood van sterven, maar de dood dan.
Ja, dat is ook zo. Die terminologie van tot dit of tot dat, hè, dat is een woord wat inderdaad betekent tot in. Het houdt niet op bij de grens, maar het leidt er helemaal in. Zoals de zonde leidt tot in de dood. En tot in is inderdaad een betere vertaling van de uitdrukking. En zo leidt gehoorzaamheid tot in gerechtigheid. Het leidt je er niet naartoe, maar het leidt je er zelfs in. Daar gaat het om, dat is inderdaad correct. Dus, weet, vers 16 was dat. Je bent of een dienstknecht der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. En dat staat lijnrecht tegenover elkaar. Dat is geen compromis mogelijk. Dat kun je niet door elkaar halen. Dat zijn totaal verschillende dingen. En dan zegt vers 17, dat is heel opmerkelijk, er staat, maar Gode zij dank, want we praten over genade. Dat begint altijd met Gode zij dank. Hè? Toch? Als het genade is, is het allemaal dank, hè? Dankt God in alles. Goed, Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. Dat is een heel mooi vers eigenlijk. Er staat, Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart. Paulus rekent zoals God rekent. Houdt het ervoor dat. En hij houdt het ervoor. En hij zegt dus, Gode zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart. Vermoedelijk is het zo dat er heel wat gelovigen bij waren, ook hier in Rome, die in de praktijk nog steeds dienstknechten der zonde waren. Dat denk ik wel. Nou, in ieder geval in Korinthe waren die er. Hè? Maar Paulus rekent fundamenteel en zegt, beschouw dat als verleden tijd. Hij zegt, Gode zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart. Want voor God is dat zo, is dat verleden tijd. Maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt. Heb je het, hè? Gehoorzaam geworden zijt. Gehoor gegeven hebt aan. Gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer. Dat wil zeggen, gehoorzaam aan een leer. Want een leer bestaat uit woorden en die moet je horen. Of gehoorzamen dus, hè, accepteren. Gode zij dank dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. Dat wil zeggen dat deze leer waar het om gaat en waaraan wij gehoorzamen een voorbeeld geeft. Staat er, hè? Het voorbeeld der leer. Nou, leer kun je gehoorzamen, een voorbeeld is wat moeilijker. Een leer, nogmaals, bestaat uit woorden. Die kun je gehoorzamen. Maar waarover spreken die woorden? Wat stellen die woorden ons voor? Ik kan het nog anders zeggen. Wie stellen die woorden ons voor? En dan zijn we er natuurlijk al. Hè? Want die leer is een leer aangaande Christus. Aangaande God die mens werd. Die vlees en bloed deelachtig werd. En die zichzelf ontledigd heeft, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood en tot de dood des kruises. Maar die God daarom uitermate verhoogd heeft en een naam gegeven boven alle naam. Of anders gezegd, hij is gestorven en hij is begraven en is opgewekt. En om dan meteen de Romeinenbrief uit te lopen, hij is gezet in de hemel. Nou, dat is wat ons voorgehouden wordt. Dat is het voorbeeld. En het voorbeeld wat wij moeten navolgen volgens de schrift is altijd dit voorbeeld. Het voorbeeld van de Heer Jezus. Dat is een voorbeeld wat door Paulus nagevolgd werd. Dat is een voorbeeld wat wij zouden navolgen. Te weten dat wij zouden afleggen aangaande de oude mens, aangaande de vorige wandeling. En daar zijn we er weer. Weer in Efeze 4. Steeds hetzelfde verhaal. Het voorbeeld der leer wil zeggen Christus. Want dat is het voorbeeld wat die leer ons voorstelt. Of anders gezegd, die leer leert ons Christus. En elke bijbelstudie, echte bijbelstudie, is in feite christologie. Elke bladzijde van de Bijbel, elk woord, elk onderdeel dus van het woord van God, spreekt over het levende woord, namelijk Christus. Dat is het voorbeeld. En daar vallen we altijd op terug. Het voorbeeld is Christus. Als je dat kent, en als je weet dat we daarmee vereenzelvigd zijn, dan is het duidelijk. Maar als je hem niet kent, en als je jezelf tot norm verheft, ja, dan kom je er nooit. En dat is de fout die altijd gemaakt wordt. Als je praat over onszelf, dan zeggen we, ja, wij moeten toch onder een wet geplaatst worden, anders brengen we er niks van terecht. Maar als je Christus als norm stelt, dan kun je nooit zeggen, hij moet onder een wet geplaatst worden. Integendeel. Hij is eenmaal geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Galaten 4, dit keer, hè. Ja, dat is allemaal gebeurd, het verleden tijd. En hem wordt geen wet opgelegd en ons ook niet. Wij zijn gehoorzaam geworden aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En daarom volgen we Christus en is het zo wat in vers 18 staat. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Niet vrijgemaakt zijnde van de zonde, punt. En dat is het dan. Dat is meestal onze grootste zorg. Of we daar wel vrij van zijn. En wij betwijfelen dat gewoonlijk. Omdat onze gevoelens dat misschien tegenspreken. Maar dat komt het verhaal ook niet af. Er staat vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Dus niet meer dienstknechten der zonde, maar dienstknechten der gehoorzaamheid tot gerechtigheid, of gewoon dienstknechten der gerechtigheid. En die gerechtigheid is Christus, dus we zijn dienstknechten van Christus. Een gerechtigheid die geopenbaard is geworden, Romeinen 3, buiten de wet om hebben de getuigenis van de wet en de profeten, enzovoorts, enzovoort, enzovoort. Het is allemaal zo duidelijk en je vindt het overal. Overal diezelfde waarheid. We zijn gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. En dat zegt vers 19, ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid uw vleeses wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. En de eenvoudige waarheid is deze, niet dat er gezegd wordt, je moet niet zondigen, de vraag was, zullen wij zondigen? En het antwoord is niet, nee, je moet niet zondigen. Het antwoord is, je moet je leden stellen als wapenen ter gerechtigheid. Dat is het antwoord. Strijden tegen de zonde of proberen zonden te voorkomen heeft geen zin. Wat je moet doen is je bezighouden met andere dingen. Jezelf beschikbaar stellen in de dienst van de Heer. Dat is het enige alternatief wat er is. En het is of het een of het ander. En dat is de enige manier waarop het werkt. En als we weigeren om dienstknechten te zijn van de gerechtigheid, dan blijven wij ook in de praktijk van ons leven zondaren. En hebben we, althans in de praktijk van ons leven, geen deel aan die opstanding van Christus. En dan ervaren we trouwens ook niks van de heerschappij van de genade. Want die genade is juist dat we bekwaam zijn gemaakt om dienaren te zijn. Niet van oud verbond, maar dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet van de letter, maar van de geest, namelijk van de opgewekte Christus. Maar daarover de volgende keer meer. Wij zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, voor die genade en die gerechtigheid die u geopenbaard hebt in Christus. We danken u, Vader, dat u die gerechtigheid hebt geopenbaard buiten de wet om. En dat die gerechtigheid is in Christus en komt uit hem tot allen en over allen die geloven. En we danken u, Vader, dat u ons daardoor verlost hebt van de zonde, van de macht der zonde. En dat u ons een alternatief hebt gegeven, dat u ons een nieuw leven hebt gegeven in Christus tot heerlijkheid van uzelf. En we danken u, Vader, dat u ons wilt maken tot dienstknechten der gerechtigheid. Dienstknechten die een loon ontvangen in de daad in de hemel. Een eeuwig loon en een onverwelkelijke erfenis. We zeggen u dank, Vader, dat we daar ook naar mogen uitzien. En niet omdat we het verdienen, want dan zouden we eraan twijfelen. Maar eenvoudig, omdat u het in uw woord belooft. En omdat het gebaseerd is op die genade die u geopenbaard hebt in Christus. Een genade die verschenen is aan alle mensen. Een genade die ons onderwijst. Dat wij matig zouden leven, verwachtende de openbaring van onze God en zaligmaker Jezus Christus. We danken u, Vader, dat we zo de toekomst tegemoet mogen zien. Dat onze toekomst niet is de dood, omdat we op een heel andere weg zitten. Dat we mogen uitzien naar gerechtigheid en een eeuwig leven wat u ons geschonken hebt in Christus. Daarom danken we u nogmaals dat wij uit genade zijn zalig geworden. Door geloof, door het onvergankelijke en eeuwig blijvende woord van God. We danken u, Vader, dat u zich zo met ons bezighoudt. Dat we in gemeenschap met u mogen leven. En dat we ons afhankelijk mogen stellen van uzelf. Omdat we dienstknechten zijn geworden van u. Omdat u ons hebt vrijgekocht met de prijs van uw bloed. Vader, we zeggen u dank voor zo'n grote zaligheid. Amen.